Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is fijn om weer met elkaar uw woord te lezen en daarover na te denken. Kleine stukjes die wat vertellen over de tijd waarin de discipelen leefden na de opstanding en voordat de Pinksterdag vervuld werd. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden en ons ook wilt aangeven wat we daarvan kunnen leren. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat we zo bij elkaar mogen zijn en dat we zo op allerlei manieren met bemoedigingen 's avonds en met een zondagoverdenking toch met elkaar uw woord mogen lezen, daarover mogen nadenken. Dank u wel voor iedereen die daar zo aan meewerkt en we bidden u voor iedereen die wat ouder is en zo thuis moet blijven, niet naar buiten kan, geen bezoek mag ontvangen. Ach, Vader, het is allemaal niet zo makkelijk. Maar zoals we hoorden in de bemoediging van Wim van Ardenne en in het lied dat Marijke zong, dat Gods wegen niet altijd makkelijk zijn. Maar het zijn wegen waarin we dichter naar hem toe groeien. Het zijn wegen waarin we mogen leren vertrouwen op u. En dan dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het stukje dat we met elkaar willen lezen, dat zijn eigenlijk verschillende stukjes uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20 en 21. En ik heb daar een paar stukjes uit opgezocht om er zo over na te denken. We gaan het zo ook lezen. En dat is eigenlijk in de tijd dat de Heer Jezus was opgestaan. En totdat de Pinksterdag vervuld zou worden. En de Heer Jezus had daar het een en ander over gezegd tegen de discipelen toen hij zich voor het eerst aan hen toonde, toen ze in een gesloten kamer waren, een afgesloten kamer, ze waren bang. En dan komt de Heer Jezus. We lezen met elkaar uit hoofdstuk 20 van het Evangelie van Johannes, vanaf vers 19. Toen het dan avond was, op die eerste dag van de week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden. Ze waren bang. Toen kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heer zagen. Jezus dan zei nog een keer tot hen: vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, ademde hij uit en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Dit zijn de versen 19 tot en met 23 van hoofdstuk 20 uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. NBG uit 1951, als ik het wel heb. Ja. Wij denken misschien dat de, wat we noemen, de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond op de Pinksterdag. En dat kan je ook zo wel noemen. Maar dat was niet het moment waarop ze Heilige Geest ontvingen. Er staat hier heel duidelijk in vers 21 of in vers 22. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen of ademde hij uit. Dat staat er dan letterlijk. En zei tot hen: ontvangt Heilige Geest. Dus op dat moment dat de Heer Jezus dat zei, ontvangt Heilige Geest, toen zij daar in die afgesloten kamer waren en hem eigenlijk voor het eerst zagen, toen ontvingen zij Heilige Geest. Alleen de werkingskracht ervan kwam tot uitdrukking op die eerste Pinksterdag. En een weekje later komt hij opnieuw bij hen. En dat staat dan in vers, na 8 dagen staat er dan in vers 26 van hoofdstuk 20. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in huis. En Thomas met hen, want de eerste keer was Thomas niet aanwezig. En Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zeide, vrede zij met u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus vertoont zich aan hen nog met die tekenen van de kruisiging, zichtbaar. En Thomas, die er de eerste keer niet bij was en het verhaal niet, en de geschiedenis die de anderen hen vertelden dat de Heer Jezus verschenen was, dat geloofde hij niet. En hier is dan die gebeurtenis dat de Heer Jezus dat nog een keer bevestigt, met name ook aan Thomas. Fijn om te weten dat de Heer Jezus zegt, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En zoals u weet, geloof is geen prestatie van onszelf, maar het is een geschenk van God. Het is geloof. Is datgene wat ons doet vertrouwen op hem, dat hij onze redder is. En daar gaan we van zingen, een lied dat heet Mijn Jezus, mijn redder.
Thank you.
de volgende gebeurtenis in die tussentijd tussen Pasen en Pinksteren, waarin de discipelen inmiddels de Heilige Geest ontvangen hadden. De meeste van hen hadden nu al twee keer de Heer Jezus gezien, die zich aan hen toonde. Zelfs in die afgesloten kamer kwam hij binnen. Vrede zij u, zei hij. En dat moet ook een heel klein beetje die angst, die vrees wegnemen, die zij zo in die eerste week na de kruisiging en de opstanding toch bij zich hadden, in hun hart hadden. Ze vreesden voor de Joden namelijk, hè, die de Heer gekruisigd hadden. En weer een poosje later, dat staat in hoofdstuk 21, de versen 1 tot 11, toen vertoonde Jezus zich weer aan zijn discipelen. Ik zal het eens met u voorlezen. Hierna openbaarde de Heer Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Daar waren bij elkaar Simon Petrus, Thomas genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. De Heer Jezus had zich op dat moment niet voor de derde keer nog vertoond, maar Johannes vertelt hoe dat allemaal gebeurde. En daar moet je opletten. Ze hadden dus een paar dagen ervoor hadden ze Heilige Geest ontvangen. Eigenlijk een startpunt van iets heel nieuws. En wat zegt dan Simon Petrus? Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. U weet het, Simon Petrus was een visser. Zo was hij bezig toen hij geroepen werd door de Heer Jezus. En Jezus sprak toen: volg mij. En hij gooide zijn netten weer neer en hij volgde Jezus. Maar hij nam nu maar voor de zekerheid, hij had toch niks te doen. En in die gesloten kamer, misschien is dat een heel klein beetje te vergelijken met een week van zorgen en angst die een lockdown met zich meebrengen. In ieder geval, hij mocht wel de deur uit en hij deed dat en hij zei: ik ga vissen. Maar hij ging niet alleen hoor. Zij zeiden tegen hem, hè, die bij hem daar aanwezig waren: we gaan met je mee. Ze vertrokken en gingen scheep. En in die nacht, want dat was in de nacht dat zij visten, met netten die ze uitwierpen en dan met lichten die ze dan schenen en dan probeerden ze die vissen in die netten te drijven. En in die nacht vingen ze niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: kinderen, hebben jullie ook enige toespijs, enige etenswaar? Zij antwoordden hem: nee. Hij zei nu tot hen: werpt u net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het uit en konden het niet meer binnenhalen vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei dat tot Petrus: het is de Heer. Simon Petrus dan, toen hij dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met hun schip, want ze waren niet ver van het land. Toen ze dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop en brood. En Jezus zei tot hen: breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen. 153. Dat was een heleboel. Het waren heel veel vissen en het waren niet eens stekelbaarsjes, maar het waren grote vissen. Staat hier, hè? Net vol grote vissen. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: kom en houd de maaltijd. Ja, ik wees u er al op dat Petrus zei, ik ga vissen. Hij had blijkbaar niet het idee om wat anders te gaan doen. Misschien zat er nog een stukje angst in voor de Joden. Het was ook goed dat het avond was en nacht toen ze gingen vissen. Dan konden ze ongezien naar de zee van Tiberias om dat te doen. Ja. Ik vraag me af, is dat nou de werking van de Heilige Geest die Jezus met het uitademen aan hen had mogen overgeven? Ze vingen in ieder geval niets. Dat is een beeld. Ik denk dat je mag zeggen, ze gaan gewoon hun eigen gangetje. Ze doen het uit eigen kracht, dat vissen. En, ja, Jezus zou hun al vissers van mensen maken. En ze vingen niets. 153 vissen, dat is iets waarvan ik dacht van ja, zou dat nou toevallig zijn dat dat getal zo genoemd wordt in de Bijbel? Het is een bijzonder getal, vind ik wel, want het zijn 153, dat bestaat uit 3 oneven cijfers. Het cijfer 1, als je dat na gaat kijken, en ik heb dat bij Boulanger nagekeken in de Compendium Bijbel, er staan allerlei bijlagen waarin je die dingen kan vinden. En het getal 1 betekent eenheid of ook begin. En dat is ook logisch. En de getallen 1 tot en met 10 zijn de basis van al het rekenwerk wat we kunnen doen, want daarna gaat het steeds opnieuw door met die 1 tot 10 toe te voegen aan die eerste 10 getallen. Het getal 3. Nou weten we wel, dat is toch ook wel een bijzonder getal. Dat betekent eigenlijk, en dat wijst op compleetheid, het getal 3. En een voorbeeld daarvan is, je kan met 1 of met 2 lijnen, kan je op een vlak, op een papier, geen oppervlakte uittekenen. Maar met 3 lijnen wel. Je kan er een driehoek van maken bijvoorbeeld. Of een rechthoek. He? Met 3 lijnen kan je al, als het ware, iets scheppen. 3 betekent compleetheid. 3 is dan ook het beeld van de goddelijke perfectie en de goddelijke compleetheid. En dan het getal 5. Nou, het getal 5 bestaat uit 1 plus 4. Dus ik moet eerst even zeggen wat de betekenis zou kunnen zijn van het getal 4. Sorry, 1 plus 3 is dat, hè? Het getal 4 geeft scheppingswerk aan. Het wijst altijd in de Bijbel op de materiële schepping. Het is de schepping die toebehoort aan de aarde, aan wat in prediker staat. Alles, alle dingen onder de zon. En dan gaan we nu naar 5. We weten wat 1, 3, 4 en 5 betekent. 1, 3 en 4 betekent, kunnen we naar 5. Want 5, dat is 4 plus 1. En 5 wijst op goddelijke genade. Het is God die zijn gaven en zegeningen toevoegt aan de werken van zijn hand. Het is de leidende factor ook, wanneer we lezen over de tabernakel, is het getal 5 de leidende factor in de maten die aan de tabernakel zijn gegeven. 153 begint met 1, waarvan we net gelezen hebben, dat is begin en eenheid. Het eindigt met 3, waarvan we net de betekenis hebben begrepen van goddelijke perfectie en compleetheid. En tussen die 1 en die 3 in het getal 5. Het getal 5 dat wijst op de gaven en zegeningen die God toevoegt aan de werken van zijn hand. Misschien mogen we het zo zien. God, die er altijd geweest is en in het begin alles geschapen heeft in Christus Jezus onze Heer, die voegt compleetheid toe. Met het getal 3 is dat, hè? Het scheppingswerk van zijn hand. Het beeld van de goddelijke perfectie en compleetheid. En daartussenin, tussen dat begin en die perfecte compleetheid, staat die 5. De genade en de zegeningen die God toevoegt aan de werken van zijn hand. En zijn wij niet als mensen eigenlijk het hoogste werk van zijn hand? En zullen wij niet als mensen uiteindelijk gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van God zo? Goed, Jezus had inmiddels voordat ze aan land kwamen al een houtvuurtje met een visje erop en wat brood. En hij nodigde hen uit voor de lunch. Het was inmiddels wel, de tijd was verstreken, hè, want ze hadden die nacht niks gevangen. Daarna had net uitgehoord aan de andere kant en die 153 grote vissen gevangen. En misschien was dat wel een kleine hint, een kleine berisping misschien aan Petrus, die op eigen houtje maar besloot om te gaan vissen en niet te wachten wat de Heer nog verder van hen verlangde na die 2 keer dat ze hem gezien hadden. Hij zorgde voor de lunch en hij zorgde ervoor dat er 153 van die grote vissen gevangen werden. Een kleine berisping aan Petrus dat hij niet afgewacht had, maar weer was gaan vissen. Dit was de derde keer dat de Heer Jezus zich zichtbaar maakte, zich vertoonde aan de discipelen. En dan komt een heel ontroerend moment. Maar voordat we daarna gaan luisteren wat er staat en dat overdenken, zingen we eerst het lied Leer mij uw weg, o Heer.
Thank you.
nu die lunch aangebroken was en ze bij elkaar zaten, toen zei de Heer Jezus tegen Petrus, tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb jij mij meer lief dan deze? Dan zijn mededischipelen. Ja, Heer. U weet dat ik van u houd, zei Simon Petrus. En Jezus zei: wijd mijn lammetjes. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Klonk het voor de tweede keer. Ja, Heer. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik van u houd, zei hij. Niet dat ik u lief heb, hij. U weet dat ik van u houd. En toen zei Jezus: hoed mijn schapen. Simon, zoon van Johannes, klonk het voor de derde keer. Houd jij van mij? Petrus was bedroefd en zei: Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei: wijd mijn schaapjes. Dat is een heel ontroerend moment. Die Petrus die altijd vooraan stond, die altijd wist of meende te weten wat hij moest zeggen en die zijn hart niet op zijn tong droeg. Die Petrus die meende dat hij het wel zou regelen en ook in de hof nog een zwaard trok. Toen de Heer Jezus bijna gevangen genomen was en een oor afsloeg van Malchus, de knecht van de hoge priester. Die Petrus, die uiteindelijk zich herinnerde in dit gesprek, waarin de Heer hem drie keer iets vraagt, namelijk: houd jij van mij? Zal hij zich die haan herinnerd hebben die kraaide, toen hij zijn Heer drie keer ontkend had in de tuin van de hoge priester. Hij was bedroefd. En Jezus, veroordeelt hij hem? Nee. Zegt hij hele zware dingen tegen hem? Nee. Hij herstelt hem. Wijd mijn lammetjes. Geef mijn gelovige kinderen het voedsel dat ze nodig hebben. Hoed mijn schapen. Het hoeden, dat gaat met een staf. Hè. Dan, dat is aan de ene kant om te beschermen en aan de andere kant om toch ook aan te geven welke weg ze moeten gaan om die weide te vinden. Wijd mijn schaapjes, was het laatste. Petrus werd hersteld in zijn dienstwerk en mocht de schaapjes, de volgelingen van de Heer Jezus, weer bekendmaken met wie de Heer Jezus was. En dat zou dan ook gebeuren op die Pinksterdag. Hij was niet bevreesd meer. Hij stond daar toen, en daar gaan we over drie weken met elkaar nog verder over nadenken. Hij stond daar toen en sprak tegen het volk Israël: jullie die hem gekruisigd hebben. Dat durfde hij niet te zeggen. En dat was het werk van Heilige Geest. We gaan nu met elkaar twee liederen beluisteren. En misschien zingt u mee. Dat is het lied uit EHZ 93. Ja, dat heb ik eigenlijk gekozen omdat Peter zei: u weet dat ik van u hou. En het lied is dan ook getiteld Mijn Jezus, ik houd van u. En het tweede lied dat daar achteraan komt is EHZ 449. Het gevoel dat Petrus gehad moet hebben. Toen na drie keer bevestigd werd dat hij niet uit zijn dienstwerk gezet zou worden. Maar dat hij juist verder mocht gaan daarmee. Maar op een andere manier in de overgave van de Heer. Geleid door de Heilige Geest. En niet op eigen houtje in het donker. En dat liet hij, Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Stukje tekst in dit gedeelte over Johannes. En dat staat dan wat verderop. Ik zal even mijn brilletje opzetten, dan lees ik het weer voor. En dan staat er in hoofdstuk 21, vers 19b. En dit gezegd hebbende sprak Jezus, sprak hij tot hen, volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst had geworpen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zei Petrus tot Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat jou dan aan? Volgt gij mij? En dit gerucht ging nu onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou. Maar Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Ja, het is een bijzondere uitspraak en ik heb daar wat over nagedacht. En ineens schoot mij te binnen dat het deze discipel was die zich aan de borst van Jezus geworpen had bij de maaltijd. Dat was Johannes. En die schrijft dit evangelie en daarom noemt hij uit bescheidenheid of wat dan ook zijn eigen naam niet, maar de discipel die Jezus lief had, noemt hij zichzelf. Wat zou dat nou betekenen? Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En ineens dacht ik, ja, maar Johannes, die is vrij oud geworden. En die kwam op Patmos te zitten. En wat kreeg hij te zien op Patmos? De komst van de Heer. Want hij werd overgeplaatst in de dag des Heren toen hij op Patmos zat. En die openbaring, de openbaring van de Heer, de openbaring van Jezus Christus, werd aan Johannes gegeven op Patmos. En hij bleef totdat hij zag hoe en dat de Heer zou komen. En hij sluit zijn evangelie af, hè, Johannes, en dat staat dan aan het eind. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. In het boek Openbaring doet Johannes verslag van het getuigenis van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En we mogen weten dat het getuigenis van deze discipel waar is. We gaan tot slot zingen het lied 455. Jezus, licht in de duisternis.
Ja,
een beetje een typische moederdag, hè. Normaal gesproken zo tegen het eind van de dienst op moederdag, dan komen er geuren de zaal in van aardbeien. Ik heb ze hier neergezet, aardbeien. En nu moeten we het zonder doen, hè, zonder aardbeien. Nou ja, misschien heeft u ze nog aangeschaft, aardbeien, om toch die moederdag te vieren. Of misschien komt er wel iemand langs om een bakje te brengen. We hebben iets van het aardse, aardbeien, om naar uit te kijken. Maar daarbovenuit hebben we zoiets geweldigs om naar uit te kijken. En het zat besloten in het getal 153. De genade die van het beginnen, van voorafgaand aan de eonen, al aan ons bekendgemaakt was. Geweldig om dat te mogen meenemen. Zullen we danken? Liefdevolle Vader en machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u. We danken u voor alle moeders, voor alle zusters in de Heer, die we in ons midden hebben, in de samenkomst vaak en in de plaatselijke gemeente, elkaar ontmoetend. Geeft u een fijne dag. Maar bovenal, Vader, mogen we met elkaar uitzien naar die andere fijne dag. De dag van Christus. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen.